Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan met elkaar de Bijbel openen in Psalm 19. En we zullen zo gaan zien waarom het relevant is. Maar wist je dat alleen al in het Oude Testament 3808 synonieme uitdrukkingen zijn als zo spreekt de Heere. Of de Heere sprak tot mij. Of de Heere sprak. Jesaja zegt bijvoorbeeld, luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. En zo moeten we een en al oor zijn, helemaal erbij zijn, al onze aandacht hebben als we de Bijbel met elkaar lezen. Johannes Calvijn zei, we zijn aan de schrift dezelfde eer verschuldigd als aan de Heere. Waarom? Omdat God aan het woord is. Nou, laten we nog even heel kort die verzen lezen, vers 8 tot en met 12 uit Psalm 19. Daar schrijft David, de wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heeren zijn waarachtig en met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Tot zover het woord van God. Gemeente, broeders en zusters, in Psalm 19 zien we dat God zichzelf geopenbaard heeft op twee manieren. Er gaan hier in deze psalm als het ware twee verschillende boeken voor ons open. Het boek van de schepping, vers 2 tot en met 7. Dat is zogezegd Gods algemene zelfopenbaring. En het boek van de wet, vers 8 tot en met 12. Dat is Gods specifieke, gedetailleerde zelfopenbaring. En in het boek van de schepping, in vers 2, daar lezen we één keer over God, het Hebreeuwse El, God de Schepper. Maar als de psalm dan overgaat naar Gods specifieke openbaring, dan zien we tot wel 7 keer Gods eigen naam, zoals hij gekend wil worden. Zijn verbondsnaam, dat is zijn relationele naam, Heere, Yahweh, ik ben die ik ben. En in beide boeken openbaart God zich zo gezegd aan de mens. Maar het verschil is dit. Aan de geschapen hemel volgen we het pad van de zon. Maar in het woord van God volgen we het pad van de zoon. Op het pad van de zon zijn we kansloos om hem te leren kennen. Maar op het pad van de zoon vinden we God die gezegd heeft, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ja, God heeft een algemene zelfopenbaring gegeven in de schepping. En dat getuigenis is constant, is overduidelijk, maar het is onvoldoende om de Heere persoonlijk te leren kennen. De schepping toont wel aan dat er een schepper is, maar niet wie die schepper is. Het woord van God daarentegen doet wat de hemel, het gewelf en de zon niet kunnen. Het openbaart wie God is. Het openbaart onze zondige staat. En het openbaart de weg naar redding. Goed, vanmorgen gaan we ons dus in het bijzonder richten op Gods specifieke, gedetailleerde zelfopenbaring. En hier in vers 7 wordt de overgang gemaakt van Gods getuigenis in de schepping naar Gods getuigenis in de schrift. Het toneel verschuift hier, zogezegd, van Gods wereld naar Gods woord. Van non-verbaal naar verbaal. En vanaf vers 8 tot en met 10 zien we 6 verwijzingen naar het woord van God. 6 synoniemen, als het ware. En als je een andere vertaling hebt dan de HSV, dan kan het wat verschillen, maar ze zijn om en nabij gelijk. In vers 8 zien we de wet van de Heere en de getuigenis van de Heere. Kijk maar mee. In vers 9 zien we de bevelen van de Heere en het gebod van de Heer. In vers 10 zien we de vreze des Heeren en de bepalingen van de Heeren. En als je onderlijnt in je Bijbel, dan is het mooi om deze allemaal dezelfde kleur te geven. Het zijn allemaal synoniemen van het woord van God. En we zien in deze drie versen ook 6 karakteristieken van het woord. Of 6 kenmerken. En deze 6 geef je dan weer een ander kleurtje. Het woord van God is, vers 8, volmaakt en betrouwbaar. Vers 9, recht en zuiver. Of helder, zoals de NBV zegt. En het woord van God is, vers 10, rein en waarachtig. En nu we toch aan het kleuren zijn, hebben we nog een derde kleurtje nodig. Want we zien ook 6 gevolgen, 6 uitwerkingen van dat woord. Kijk maar, vers 8, zij bekeert de ziel en zij geeft de eenvoudige wijsheid. Vers 9, zij verblijdt het hart en zij verlicht de ogen. Vers 10, het woord van God houdt voor eeuwig stand en met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ja, nergens in de Bijbel vinden we een beknoptere samenvatting met zoveel kracht en nauwkeurigheid als hier in Psalm 19. Psalm 19 is in feite een korte versie van Psalm 119, het langste hoofdstuk uit de Bijbel met wel 176 versen waar letterlijk elk vers een verwijzing heeft naar het woord van God. Als je David zou vragen, David, we hebben vanmorgen maar 35 à 40 minuten om het woord te overdenken. Kun je die 176 versen niet samenvatten? En dan zou hij zeggen, ja, dit is eigenlijk in wezen wat deze drie versen doen. En na elke beschrijving, na elk synoniem van het woord van God, zien we waar het vanaf afkomstig is. 6 keer zien we dat. Van de Heere, van de Heere, van de Heere. En dat vertelt ons heel duidelijk wie de auteur is van dat woord. De Bijbel is uit goddelijke bron. Het is het geïnspireerde en geademde woord van God. En wat we hier in deze paar versen zien is het getuigenis van de schrift over zichzelf. Dat had zomaar de titel van de preek kunnen zijn. Het getuigenis van de Bijbel over de Bijbel. Er is namelijk geen hoger gezag of autoriteit waar we de betrouwbaarheid van de Bijbel aan kunnen toetsen dan aan de Bijbel zelf. Als je het wil toetsen aan de wetenschap of aan menselijke logica, dan zou iets of iemand anders hoger gezag toegekend worden dan God. Maar er is maar één, de Allerhoogste, toch? Er is er maar één met het hoogste gezag, dat is God zelf. En God spreekt door zijn woord. En daarom heeft de Bijbel het hoogste gezag. Laten we snel gaan kijken naar vers 8. De wet van de Heere is volmaakt. De wet van de Heere is volmaakt. Het woord Torah is gebruikt en dat is technisch gezien omvat dat alleen de Pentateuch, de eerste 5 boeken van Mozes. Maar het woord Torah wordt hier in Psalm 19, als ook in Psalm 1 en ook in Jozua 1 vers 8, waar staat dit boek met deze wet zal niet wijken uit uw mond. Het woord wet in zulke contexten zijn niet gelimiteerd aan de morele wet of aan de ceremoniële wet van Mozes. Nee, het wordt hier veel breder opgevat en bedoeld als een synoniem voor het woord van God zoals die toen de tijd, in de tijd van David ook, bestond. Het woord Torah betekent dan ook onderwijs of instructie. En zo werd het ook verstaan en toegepast. God heeft ons zogezegd goddelijke instructies gegeven voor ons leven. Wat goed voor ons is, wat niet goed voor ons is, hoe we ons behoren te gedragen, wat zijn wil is voor ons leven, et cetera. Weet je, als je een koelkast koopt of een wasmachine of een ander apparaat, dan krijg je er normaal gesproken altijd een handleiding bij, toch? En omdat de fabrikant degene is die dat apparaat gemaakt heeft, weet hij precies hoe je het apparaat ook het beste kunt gebruiken. Hij geeft daarom ook instructies mee. Ja, wij slaan dat boekje vaak over en we gaan direct met het apparaat aan de gang. Maar dat moeten we niet doen, want het boekje waarschuwt voor wat je niet moet doen. En het leidt ons ook stap voor stap wat we wel moeten doen. Nou, jullie raden het al. Zo is de Bijbel de handleiding, de instructie van de schepper voor zijn schepselen. En omdat hij ons gemaakt heeft, is hij de enige die ons precies kan vertellen wat goed voor ons is. Hij geeft ons de juiste instructies om in zijn wegen te wandelen en volgens zijn wil te leven. Ja, als we zogezegd de volheid van zijn zegen willen genieten in dit leven, ja, dan moeten we heel dicht bij zijn woord leven. Heel dicht bij de wet van de Heere. En voor degene onder ons waarvan het woordje wet zo negatief klinkt, hè, het is natuurlijk in ons westers denken, klinkt dat heel negatief. Net of de Bijbel een boek is met allemaal regels om ons leven te beperken. Maar bedenk telkens weer dat het juist de liefde van God is die ons richtlijnen geeft. Hij beschermt ons als het ware. Hij wil ons helpen om verstandig te worden. Hij helpt ons om goede keuzes te maken. Hij heeft juist ons geluk voor ogen. Moet je maar eens horen hoe de auteur van Psalm 119 denkt over het woord van God. Ga maar even mee naar Psalm 119. Als je Psalm 119 tot je neemt, dan moet je wel tot de conclusie komen dat het woord van God helemaal niet saai is of negatief is. Kijk maar eens in vers 20. Daar zegt de psalmist: mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen, te alle tijden. Vers 24. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap. Vers 47. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Vers 97. Dit is mijn favoriete vers van Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Vers 111. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want ze zijn de vreugde van mijn hart. Vers 113. Ik haat de halfhartige, maar uw wet heb ik lief. 127. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan zuiver goud. 140. Uw woord is zeer gelouterd. Uw dienaar heeft het lief. Vers 159. Zie toch hoe ik uw bevelen lief heb. 163. Uw wet heb ik lief. 165. Wie uw wet lief hebben, die hebben diepe vrede. Voor hen ligt er geen struikelblok. Wauw, wat een enthousiasme. He, wie uw wet lief hebben, hebben diepe vrede. Heb je onrust in het leven? Mis je een bepaalde tevredenheid? Verlang je naar meer van God? Wil je meer van hem ervaren? Mag je wat vragen? Heb je hem al willen ontmoeten door het woord te lezen? Het woord van God is wat dat betreft levend voor elke tijd, voor elke cultuur, voor elke generatie en voor elke situatie. Oh, dat we Gods woord toch lief zouden hebben, boven alle dingen. Laat het heel de dag je overdenking zijn, zegt de psalmist. Ja, dan zul je diepe vrede kennen. Ja, dan wordt het de vreugde van je hart. Ja, dat is wat ik eruit opmaak als ik Psalm 119 lees. En terug in Psalm 19, vers 11, daar lezen we dat het woord van God begeerenswaardiger is dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. Gods woord is zoveel beter dan aardse rijkdom. En Bram, het is ook zoeter dan honing. Zoeter dan verse honing uiteraard. Maar ik denk dat je het er wel mee eens bent. Lieve broeders en zusters, het woord van God is zo kostbaar. En wij zijn zo verwend om het in onze eigen taal en in zoveel verschillende vertalingen en in alle vrijheid te kunnen lezen. Ja, mochten we de Bijbel zien als iets droogs of iets wat saai is of iets wat verplicht is, laten we ons dan van die gedachten bekeren en het op onze knieën gaan lezen en het gaan liefhebben boven alle dingen. Goed, het eerste kenmerk in vers 8. De wet van de Heere is volmaakt. Tamim. Nou, ik spreek natuurlijk geen Hebreeuws, maar je kan met de juiste Bijbelstudietools kan je heel goed woordstudies doen. En tamim betekent inderdaad volmaakt. En letterlijk betekent het onberispelijk. Er is niets op aan te merken. Maar het woord tamim is nog zoveel rijker. De Hebreeuwse lexicon zegt ook volledig, heel, niets missend, dus compleet. De Bijbel is compleet. Psalm 119, vers 89 zegt: voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Er kan niets meer aan toegevoegd worden of van weggehaald worden. Het staat vast in de hemel. Judas zegt het zo. Hij zegt: het geloof is voor eens en altijd overgeleverd aan de Heilige. Met andere woorden, het woord van God is klaar. Het is af. Het staat vast in de hemel. En het is voor eens en altijd overgeleverd aan de Heilige. We hebben niets meer nodig. Alles wat God ons wilde vertellen, alles wat we moesten weten, heeft hij ons geopenbaard in zijn woord. En daarom dat er ook in de laatste verzen van de Bijbel, in Openbaring 22 staat, dat als iemand iets toevoegt, of als iemand iets weghaalt, dat de plagen die in het boek geschreven zijn, hem ook toegevoegd zullen worden. Het woord van God is compleet en daarom ook dat de kanon gesloten is. Maar het woord van God is ook volmaakt in de zin dat het genoegzaam is. Het is genoeg. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17 zegt bijvoorbeeld: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat met als doel dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, de schrift is genoegzaam. We hebben daarin alles ontvangen wat we nodig hebben. We zijn door het woord volkomen toegerust. Door bijvoorbeeld als het stormt in ons leven, om geestelijk staande te kunnen blijven. Of we zijn toegerust om te kunnen groeien naar het beeld van Christus. Ja, het woord van God is volmaakt. Het is compleet en het is genoegzaam. En wat is de uitwerking daarvan? Wat is het gevolg? Vers 8. Zij bekeert de ziel. En de ziel is zeg maar wie we zijn, onze innerlijke mens. Je ware ik, die in tegenstelling met je aardse lichaam eeuwig is en blijft voortleven. Of je nu in God gelooft of niet, je ziel is eeuwig. En het Hebreeuwse woord betekent letterlijk het terugkeren of omkeren van de ziel. En vandaar dat de HSV, en net als de King James, gekozen hebben voor het woord bekeren. Dat is je omdraaien naar God toe. Maar het woord zou je ook iets anders kunnen vertalen, zoals de MBG doet. Zij verkwikt de ziel. Of zoals de MBV 21 doet, zij geeft levenskracht. Het Engels zegt restoring the soul, or reviving the soul. Het herstelt de ziel, of het doet de ziel herleven. En nu zegt David, het woord van God is in staat om de ziel van de mens die dood is in zonde, om die te doen terugkeren, te doen omkeren, levend te maken, te herstellen, ja, volledig te transformeren. Dat doet het woord van God. En als je denkt dat het een saai boek is of een oud boek is, moet je eens horen hoe de Hebreeënschrijver erover praat. Hij zegt: het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dat dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Wauw, dat is wat het woord doet. Het doet zeg maar een geestelijke hartoperatie, en het legt de overleggingen en gedachten van ons hart helemaal bloot. Wat een kracht. Het maakt ons levend. Het geeft kracht, het verkwikt, het herstelt, het verandert ons. Ja, het transformeert ons totaal. We gaan naar de volgende, vers 8b, de getuigenis van de Heere. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Sommigen vertalen richtlijn of richtlijnen, maar letterlijk betekent het woord getuigenis. En hier krijgen we een ander blik op het woord van God. We zien hier zogezegd een andere zijde. De wet van de Heere kijkt naar de Bijbel als goddelijke instructies voor ons leven. Maar de getuigenis van de Heere kijkt naar de Bijbel als een goddelijk getuigenis over wie God is. Het is Gods eigen getuigenis over zichzelf. Wil je God leren kennen? Lees de Bijbel. Daar vind je het getuigenis van wie hij is, wat zijn karaktereigenschappen zijn, hoe hij handelt, dat hij geest is en geen lichaam heeft. En daarom is het belangrijk om de hele Bijbel door te lezen. Je ziet daar dat hij de Almachtige is, als hij de schepper is van de hemel en de aarde. Hij is de Almachtige. Je ziet dat hij de Allerhoogste is als hij zegt: ik ben de Heer en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Hij is de Allerhoogste. Je ziet dat God liefdevol is als hij de mens maakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Hij wandelde met de mens door het paradijs. En als het dan misgaat, dan heeft hij al voor de grondlegging de wereld een plan klaar gehad om de mens te redden door Jezus Messias. Ja, God is liefdevol. Je ziet dat hij rechtvaardig is. Als hij oordeelt, dan oordeelt hij alleen de goddelozen en niet de rechtvaardigen. Denk maar aan het verhaal van Noach en de vloed. Of aan het verhaal van Lot en Sodom en Gomorra. O Heere, zegt Abraham, als er 50 rechtvaardigen zouden zijn. 45. 40. O Heere, sorry, maar 30. 20. Heer, ik durf het bijna niet, maar 10. En dan zien we dat God de rechtvaardige weghaalt en dan komt het oordeel. Ja, God is rechtvaardig. God is ook betrouwbaar. Hij doet wat hij zegt. Je leert dat God heilig is. Door bijvoorbeeld de serafs die rondom de troon vliegen met twee vleugels. Twee vleugels bedekken ze hun gezicht. Met twee vleugels bedekken ze hun voeten, omdat ze in de tegenwoordigheid zijn van God. En ze zeggen tegen elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Ja, God is heilig. We zien dat God door en door goed is. Als de psalmist zegt in 119, God is goed en hij doet goed. Ja, er is nog zoveel meer. God leren we kennen door zijn woord te lezen, door het te overdenken. En van daaruit kunnen we hem ook steeds persoonlijk beter leren kennen in de relatie. Ja, de getuigenis van de Heere. En als zodanig is zij, kenmerk, betrouwbaar. Betrouwbaar. In een wereld vol van leugens en bedrog en valsheid is er één ding wat zeker is. En dat is de Bijbel. Van alle boeken in de hele wereld, inclusief alle boeken in de christelijke boekenhandel, is er maar één bij waarvan elk hoofdstuk, elk vers, elk woord betrouwbaar is. En daarom dat de gelovigen uit Berea in Handelingen 17 dagelijks de schriften onderzochten om te zien of de dingen die onderwezen werden wel klopten. Ja, de getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. En dat is weer het gevolg. De eenvoudige. De eenvoudige die hier omschreven wordt is de onverstandige uit het boek Spreuken. Van de vele karakters die in het boek Spreuken voorkomen, wordt hetzelfde Hebreeuwse woord hier gebruikt als daar. De onverstandige of de eenvoudige. We praten hier over dezelfde persoon. En we vinden hem bijvoorbeeld in Spreuken 7, vers 7. Daar lezen we, ik zag bij de onverstandige, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op. Onervaren jongens, zegt de NBV. En in Spreuken 14, vers 15 lezen we, een onverstandige gelooft elk woord. Hij is dus onwetend, hij is naïef. En hij is ook makkelijk te misleiden. Het gaat over een jong, over een onervaren mens. Iemand zonder levenservaring en wat hij of zij nodig heeft om zijn leven tot eer van God te leven, is wijsheid. En wijsheid krijgen we door Gods woord tot ons te nemen, want zij geeft de eenvoudige wijsheid. Nou, het woord, de eenvoudige, het Hebreeuwse woord daar, betekent letterlijk een open deur. Een open deur. En bij een Jood zou dat direct het beeld oproepen van iemand die de deur van zijn brein continu heeft openstaan. En alles kan binnenkomen en alles kan er ook weer uitgaan. En dat is nu net het probleem. Het ontbreekt hem aan wijsheid. Hij kan de slechte dingen niet buiten houden en de goede dingen niet binnen. Veel mensen vinden het tegenwoordig ook wel heel tolerant om open-minded te zijn. Heel ruimdenkend. Ze hebben geen overtuigingen, geen morele standpunten. En de deur van hun brein staat open voor alles en nog wat. Nou, dat klinkt heel mooi en heel vriendelijk. Het is alleen niet zo heel erg wijs, toch? We hebben, als het goed is, ook allemaal een deur in ons huis, toch? Het is niet alleen om de kou tegen te houden. Maar die deur die doet u 's nachts ook op slot. Ja, toch? Die laten we niet openstaan. Anders kunnen er slechte mensen binnenkomen en dan gaan de goede dingen het huis uit. En sommigen hebben ook zelfs zo'n deurspion, zo'n klein gaatje om te kijken wie daar aan de andere kant van de deur staat. Nou, die deurspion, die is net als Gods woord. Alles kun je testen aan Gods woord. Toets alles en behoud het goede, zegt Paulus. Beschouw niet elk onderwijs wat je krijgt, elk christelijk evenement of elk festival als vanzelfsprekend. Test het! Niet alles wat logisch klinkt of goed voelt, is ook betrouwbaar. Soms moet je als het ware die deur dichtgooien Ja, de getuigenissen van de Heere, ja, die zijn betrouwbaar. En ze geven de eenvoudige wijsheid. Als je jong bent, lees vooral hoofdstuk 1 tot en met 9 van het Spreukenboek. Deze hoofdstukken zijn in het bijzonder gericht op wijsheid voor jonge mensen. Maar ook wij kunnen daar nog steeds heel veel van leren. De bevelen van de Heer hebben alles te maken met zijn voorschriften, met orders. We gaan verder. De bevelen van de Heer zijn recht. En die hebben te maken met voorschriften, met orders die richting geven. Hè, zoals een wegenkaart ons helpt om de weg te wijzen. En de richting die Gods woord ons opstuurt is nooit misleidend, maar altijd recht. Ze houden ons zogezegd op het rechte pad. En wat is het effect hiervan? Wat is het gevolg? Zij verblijden het hart. Vreugde voor het hart. Het is zoals Johannes schrijft in zijn brief: deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Met andere woorden, ik schrijf je deze bevelen, deze voorschriften, deze wegwijzers die recht zijn, zodat als je ze kent en daarnaar leeft, vreugde zult ervaren. Jezus zei: gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven. Zo, waar gaat u vreugde vinden? Waar ga jij je geluk zoeken? Waar vinden we nou diepe vrede en ware verzadiging? Er is maar één antwoord, lieve broeders en zusters, en jullie weten het. Ware geluk en vreugde kunnen we alleen vinden door in de wegen te wandelen die de Schrift ons laat zien. Ervaar je weinig vreugde, of voel je je zelfs ongelukkig of depri, ellendig, ben je bang, maak je je zorgen, twijfel je, wat het ook is, hè? Voel je je verdrietig? Ga naar het woord. Ga naar het woord. Lees het op je knieën, biddend. Lees het met verwachting, zoals een hinde smacht naar stromend water. Nader tot God en hij zal tot je naderen. Dat is een belofte. Ja, we kunnen het woord van God zien als goddelijke instructies, hè, de wet van de Heere. We kunnen het zien als Gods getuigenis. We kunnen Gods woord zien als bevelen, voorschriften, richtingwijzers. En ik weet niet of je het is opgevallen, maar er zit beweging in de tekst. Er zit progressie in. Het woord van God heeft effect op ons leven. Zij bekeert de ziel, zij geeft kracht, verkwikt, zij herstelt. Het woord geeft de eenvoudige wijsheid. En die wijsheid uit zijn woord, die heiligt ons, het verandert ons, het zet ons op het rechte pad en wijst ons in de juiste richting. Net zoals Psalm 119, vers 109 zegt, hè, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar de Schrift is niet alleen een lamp en een licht, maar het is ook een levende stem. Zoals de Heer in Jesaja 30 het volk wilt leiden en zegt: dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts, ga daar naar links. En zo hebben we het levende woord die hij nog steeds primair gebruikt om tot ons te spreken. En dat hebben we zo ontzettend hard nodig. Richtingwijzers. Maar Gods woord wijst ons niet alleen de weg en heiligt ons niet alleen, maar het geeft ons ook vreugde en blijdschap en hoop en houvast. En dit is vooral in de tijden van benauwdheid en moeite zo nodig. Weet je, wereldse wijsheid die antwoorden willen geven op de moeite en de zorgen van het leven zijn vaak zo leeg en zo nutteloos. Maar de waarheid van de Schrift is als een anker voor onze moedeloze harten. Jeremia wordt vaak de huilende profeet genoemd, omdat zijn boodschap vol was van verdriet over de komende verwoesting van Jeruzalem en over de aanstaande ballingschap, hè, als het volk zich niet zou bekeren. Hij werd door iedereen belasterd en vervloekt. Nee, Jeremia was geen populaire man. Hij zat soms geestelijk diep in de put. En hij zei dingen als: wee mij, mijn moeder, dat u me gebaard hebt. Een man van oneenigheid en een man van ruzie voor het hele land. Een man van ruzie, een man van oneenigheid. Omdat hij voor God sprak. Iedereen vervloekt mij. Uiteindelijk gooiden ze hem ook nog letterlijk in de put. En toch is er iets wat Jeremia op de been hield. En dat is het woord van God. Hij zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 15, vers 16, ik citeer uit de NBV: telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. En let op wat hij vervolgens zegt. Uw woorden gaven mij diepe vreugde. Wauw, wat een krachtig getuigenis. Vers 9b, het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. Ja, de Bijbel geeft ons niet alleen suggesties of aanbevelingen. Het zijn ook geen nuttige, optionele adviezen. Nee, het geeft ons geboden. En Johannes 3, vers 23 zegt bijvoorbeeld, en dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij, christenen, elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. De Bijbel geeft geboden. En dat is ook heel natuurlijk, want de Bijbel heeft het hoogste gezag. Het heeft autoriteit. Alles en iedereen moet zich daar onderschikken. En dat is ook niet gek, want het is van God uit. Hij is El Elyon, hij is God de Allerhoogste. En het gebod van de Heere is zuiver. Dat is weer het kenmerk. Opnieuw een karakteristiek. Het Hebreeuwse woord betekent helder, zoals de NBV ook zegt. Het woord van God is zeg maar transparant, het is doorzichtig, het is helder. En dat betekent dat de schrift duidelijk is. Met andere woorden, de essentiële waarheden van de Bijbel zijn helder, zijn niet moeilijk te begrijpen. Je hoeft echt niet super intelligent te zijn om de basiswaarheden van de Bijbel te begrijpen. Psalm 119, vers 130 zegt bijvoorbeeld, het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt de eenvoudige inzicht. Ja, de Bijbel is niet mysterieus of cryptisch. Je hoeft het echt niet te ontcijferen met allemaal geheime codes. Nee, de Bijbel is juist goddelijke openbaring. Het is onthulling. God wil tot ons spreken. Het verlicht de ogen, zegt vers 9. Een kind kan het begrijpen en geloven. Jezus, wat ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. En als je de Bijbel wel lastig vindt om te begrijpen, lees dan bijvoorbeeld eens voor je stille tijd de NBV. Houd de HSV voor studie. Ja, ikzelf ervaar dat als een grote zegen. Een Bijbel die trouw is aan de grondteksten en zo alledaags tot je spreekt. Heerlijk. Lees die twee naast elkaar. Gods woord is helder en het verlicht de ogen. Het is te begrijpen. Natuurlijk, ik zou de laatste zijn die zou ontkennen dat er geen moeilijke gedeelten of moeilijke onderwerpen staan in de Bijbel. Tuurlijk, we zien nu nog in een spiegel van raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. De verborgen dingen, zegt Deuteronomie 29, zijn voor de Heere onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Tuurlijk, er blijven geheimenissen, verborgen dingen. Maar de essentiële waarheden van de Bijbel, ja, die zijn echt helder. Voor een kind te begrijpen. Goed, de vreze des Heeren is rein. De vreze des Heeren is rein. En dat is eigenlijk een ongewone naam voor Gods woord. Maar het laat ons zien dat het woord van God ons oproept om eerbied en respect te hebben voor de auteur van dat woord. God zelf, de Heere. Nee, het onderwerp is niet veranderd. Het poëtische karakter van de psalm maakt duidelijk dat David nog steeds over de Bijbel heeft. Het geeft ons zogezegd instructies voor aanbidding. De vreze des Heeren maakt ons niet bang voor God. Maar het brengt ons in verwondering. Ja, als we hem ontmoeten in de schrift, dan kunnen we niet anders dan dat we vol ontzag komen te staan tegenover een heilig God. En zoals Petrus, toen hij na die wonderbare visvangst tegenover Jezus stond en realiseerde dat hij van aangezicht tot aangezicht tegenover God stond. En hij viel voor Jezus neer en hij zei, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Of als we lezen dat hij de wind bestrafte en dat hij tegen de zee zei, zwijg, wees stil. Dat ze tegen elkaar zeiden, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Ja, dat is wat de vreze des Heeren doet. Het ontwaakt in onze verlangen om hem te eren en te aanbidden voor wie hij is. De schrift openbaart ons zijn majesteit en luister, hij is Yahweh. Hij is El Elohim, de God der goden. Hij is de God van de Hebreeën, de God van Israël. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook de God van onze vader. Maar hij is ook de God en vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is de schepper en de onderhouder van de hemel en de aarde. Hij is de soevereine die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Alleen hij is heilig en alwetend en alomtegenwoordig en almachtig en onveranderlijk en eeuwig. Hij is de Heere. Buiten hem is er geen God. Ja, de vreze des Heren. De schrift is een boek van aanbidding. Het doet ons als Johannes, als dood, aan zijn voeten vallen. En het vertelt ons niet alleen wie we moeten aanbidden, maar ook hoe we moeten aanbidden. He, Jezus zegt, God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. In geest wil zeggen met je hele hart, met al je gegeven emoties. En in waarheid betekent overeenkomstig de schrift. He, Jezus zei, uw woord is de waarheid. En als zodanig is dit boek rein. Dat is weer het kenmerk. De Bijbel is wat dat betreft zuiver. Het is schoon. Er is niets vuils aan of besmet door de zonde. En dat komt omdat het van God is uitgegaan. Het is goddelijk. Als je iets terugbladert in Psalm 12, vers 7, geeft dat dezelfde kenmerken. Ik lees het wel voor, je hoeft niet op te zoeken. De woorden van de Heere zijn reine woorden. En dan staat er, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes. Gezuiverd, 7 maal. Dus Gods woord, de Bijbel, is net zo zuiver als zilver dat 7 maal, dat wil zeggen volmaakt, gezuiverd is. Het is helemaal vrij van onvolkomenheden. En dus kunnen we zeggen dat het woord van God onfeilbaar is. Het is zonder fouten. Wat een geweldig getuigenis geeft de schrift over zichzelf hier in Psalm 19. Het is volmaakt, het is compleet, het is genoegzaam, het is betrouwbaar. Het is recht, het is helder. Dat wil zeggen, we kunnen het begrijpen. En het is ook rein, het is smetteloos, het is onfeilbaar, het is zonder fouten. Wat een ongelooflijk overweldigend groot getuigenis over het woord van God. En het bewijs, het gevolg van de onfeilbaarheid van de schrift is dit. Zij houdt voor eeuwig stand. De Bijbel verandert nooit. De schrift is eeuwig, onveranderlijk volmaakt. Net zoals haar auteur. Jesaja 40 zegt, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Jezus zei in Marcus 13, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Goed, we gaan naar de laatste. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. De bepalingen van de Heere. En het gaat hier om rechterlijke uitspraken die hij over ieder mens zal doen. En daarom dat de oude Statenvertaling ook hier de rechten van de Heere heeft. Het Hebreeuwse woord betekent uitspraak of vonnis of oordeel. Het is terminologie uit de rechtbank. Het gaat hier om het oordeel van de Heere. En daarom dat de Engelse vertalingen, de meeste ook allemaal hebben, the judgments of the Lord. God is de allerhoogste rechter van hemel en aarde. Hij is de rechter der rechters en hij zal oordelen de levenden en de doden. En in de schrift vinden we zogezegd nu al de oordelen en de bepalingen van de Heere. Johannes 3 vers 18 zegt bijvoorbeeld, wie in hem, dat is Jezus, gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Ja, door de hele Bijbel heen zien we de oordelen van God. Oordelen die vaak direct worden toebedeeld en voor het moment gelden. Maar tegelijkertijd ook profetisch vooruitkijken met het oog op de dag des Heren. De dag van het oordeel, de dag van Jacob's benauwdheid, welke vanaf Openbaring 6 door middel van verdrukking en grote verdrukking over de aarde zal komen. En Gods toorn zal komen over de aarde om de aarde te lossen en terug te nemen van Satan die nu nog als vorst over de aarde regeert. Maar we kennen het einde. Ook al zal hij geoordeeld worden. Ook hij zal geoordeeld worden, bedoel ik. En wij zullen met Christus regeren in zijn koninkrijk. Ja, het staat allemaal vast in zijn woord. En zijn bepalingen zijn waarachtig. Dat is het kenmerk. Ze zijn waarachtig. Je kan ervan op aan. Al Gods beloften. En dan bedoel ik alleen de beloften die in Gods woord staan. We kunnen niet zomaar allemaal beloften van God gaan claimen. Nee, de beloften die in zijn woord staan, die zijn in Christus ja en amen. Gods woord is waarachtig. En wat zegt het vers? Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Dat wil zeggen, ze zijn volkomen in overeenstemming met de gedachten van God. Alle bepalingen vormen een eenheid. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn eerlijk. Ieder krijgt wat hem toekomt. Ik sluit af met een gedicht. Een gedicht uit Onbekende Bron. Het is een prachtig gedicht. Elisa heeft het zelfs op de voorkant van haar Bijbel. Luister goed. De Bijbel bevat de gedachten van God, de staat van de mens, de weg van redding, de eeuwige ondergang van zondaren en het eeuwige geluk van de gelovigen. Zijn leerstukken zijn heilig, zijn voorschriften zijn bindend, zijn geschiedenissen zijn waar en zijn besluiten zijn onveranderlijk. Lees het om verstandig te zijn, geloof het om veilig te zijn en pas het toe om heilig te zijn. Het bevat licht om je te leiden, voedsel om je kracht te geven en troost om je te bemoedigen. Het is de kaart van de reiziger, de staf van de pelgrim, het zwaard van de soldaat en het handvest van de christen. Hier wordt het paradijs hersteld, de hemel geopend en de poorten van de hel onthuld. Christus is het grootste onderwerp, ons welzijn het plan en de glorie van God het einddoel. Ja, de Bijbel moet onze gedachten vullen, het hart besturen en de voeten leiden. Lees het langzaam, veelvuldig en biddend. Het is een mijn van rijkdom, een paradijs van heerlijkheid en een rivier van genoegen. Ja, Gods woord houdt voor eeuwig stand. Amen.